Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin ons voorgaat, dominee Ter Napel uit Joure. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist vanmorgen is Karel van Egmond. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. En dan begint de kerkdienst om de gebruikelijke tijd, om 10:00. Maandagavond 7 mei, dat is dus morgenavond, wordt er gebedskring gehouden. Iedereen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De plaats bij de familie Tinga, Duinweg 84. De aanvang is om 7:00. Na afloop zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. En indien u nog zaken hebt om te bespreken, dan kunt u in de afloop van de dienst kunt ze doorgeven aan mij of aan een ander kerkenraadslid. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen die willen we geven aan Laura Houwaard. Ze was gisteren jarig. En namens de hele gemeente feliciteren we haar en we wensen haar van hieruit God zegen voor haar nieuwe levensjaar. Ze zullen straks worden gebracht. Als u de nieuwe nieuwsbrief nog niet thuis bezorgd hebt gekregen, dan kunt u hem meenemen van de tafel. Ik heb gehoord dat hij al rondgebracht is. Misschien zijn er mensen die hem nog niet gehad hebben. U kunt hem meenemen. We zingen nu eerst Psalm 105, vers 2 en vers 4. En daarna gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en een gezegende dienst.
We brengen deze dienst in een stilgebed bij de Heer. Deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en nooit ophoudt met wat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Fijn weer in uw midden te zijn. En aangezien u nog steeds staat, doen we eerst Psalm 25, vers 6 en 7 voordat ik verder praat. We beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Blijf rustig zitten. En daarna vat ik de wet samen met, denk Matthäus 19, maar dat doe ik uit mijn hoofd. Aan het eind van beide zaken wil ik u vragen uit de evangelische liedbundel 299 samen te zingen. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag echter opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel waarin u zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En hij komt terug vandaar om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en ik geloof in een eeuwig leven. Nou, broeders en zusters, u weet allemaal dat in Exodus 20 staan de 10 geboden. 10 woorden noemen ze. En ze worden eigenlijk samengevat in het 10e gebod. Gij zult niet begeren wat er dan ook maar van uw naaste is. En wat voor hele mooie dingen een ander heeft. en die je niet kunt betalen, laat ik het zo maar zeggen. Voor mij is dat een hele grote Mercedes, automatisch, elektrisch. Maar ik rij in een Corsa met gas. Een beestje van 6 jaar oud en een auto van 30.000, 40.000 zit er gewoon niet in. Gij zult niet begeren. Dan nog iets wat die wet ons laat zien. Paulus zegt in Romeinen 7, ik spreek tot iedereen die de wet kent. Nou, dat bent u ook. En dan op een gegeven moment heeft hij een heel verhaal over het ik ellendig mens, maar eigenlijk komt hij hierop uit. Dat de genade die God geeft, de wet in uw hart schrijft, niet op een stenen tafel, maar in uw hart, door de Heilige Geest. En dat u eigenlijk, en dat wij eigenlijk gemotiveerd worden om de wegen van de Heer Jezus te volgen. Nou, waartoe dient dan de wet? Zouden we die niet afschaffen? Al die strenge geboden, hè? Nou, de wet doet zonde kennen, broeders en zusters. En die term is vreselijk misbruikt, ook in de reformatorische kerken. De wet doet zonde kennen. Nee, de wet beschermt voor de zonde. Door duidelijk af te bakenen wat niet kan, wat niet mag, wat niet goed is. Het is een soort loperrek. Waar mijn kleine kinderen in beschermd werden voor de kachel, voor de verwarming, voor de potten. Voor de pan en de potten die op het gas stonden en waar ze later wel bij konden. Het werd beschermd. Maar, laat ook zien de overtreding. Zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent. Evangelische liedbundel, 299.
zijn armen zijn bij mij. Verlaat ons niet alleen.
Nou, de Engelse versie zal ik u besparen. Hij is wel mooi trouwens. Maar niet iedereen heeft een talenknoppel, dus dat laten we zomaar. Mag ik u voorgaan in dankzegging en gebed en voorbeden. Heere, hemelse Vader, Vader in de hemel. Er zijn een kleine kudde hier. En die kleine kudde, schapen, komt zo langzamerhand steeds meer samen omringd door wilde dieren en wolven, om het een beetje plastisch uit te drukken. Heren, die kleine kudde heeft uw bewaring nodig en uw bescherming. Want hoe we het ook zien en hoe we het ook invullen en hoe we het ook geloven, één ding blijft recht overeind staan: we leven in het laatste der dagen. En de gemeente krijgt voor de kiezen vuil, onreinheid, strijd, moeite en misschien wel vervolging. Vuiligheid en rommel en akeligheid. Verleiding, alles komt eraan in een nabije toekomst. En wij hebben nodig, Heren, dat we gevormd worden en geplant worden in het woord van God, zodat we onderscheiden waarop het aankomt. Schriftkennis, liefde voor het woord, leven aan de hand van Jezus. Want u hebt beloofd dat de poorten van het dodenrijk de gemeente niet zullen overweldigen. Maar ze komen in de toekomst, in de nabije toekomst, wel heel erg dichtbij. Vul ons met uw geest, Heren. Voed ons met uw woord. Laat ons groeien in het geloof. Bewaar nog voor de ongerechtigheid, de vuilheid, de strijd. Leer ons strijden, de strijd in de hemelse gewesten. Het gebed, voorbeden. Tegen allerlei zaken die aanvallen tot en met de sharia toe. Heren, laten we leren de ogen open te houden. Te vertrouwen op u. En vervul ons met uw geest om Jezus wil. Amen. Romeinen 4, vers 1 tot en met 25, broeders en zusters. Wilde ik graag met u lezen. Dus ook de tekst voor de prediking. De brief van Paulus aan de Romeinen. 16 hoofdstukken heeft het beestje. We zullen het maar gewoon samen lezen en daarna vraag ik u te zingen voordat ik de preek probeer door te geven uit gezang 427, 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Een bekende uitdrukking van de apostel Paulus in deze brief. Dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft. In de preek sta ik hier even bij stil, want het moet iets anders worden vertaald. Ik hoop niet dat u mij van vrijzinnigheid beschuldigt, maar de tekst is een beetje corrupt. Daar missen een paar woorden. Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Wat zegt de schrift? En Abraham geloofde en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem die nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens samen zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de mens aan wie de Heer de zonden niet toerekent. Dan stelt de apostel een vraag: geldt deze zalig spreking, die laatste dan welzalig enzovoort, nu alleen voor de besneden mensen of ook voor de onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid, maar hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was, of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof. En hij had, toen hij nog onbesneden was, omdat hij een vader zou zijn van alle die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun die gerechtigheid toegerekend zou worden. Om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen, namelijk die niet alleen besneden zijn, maar ook die wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet of is de belofte aan Abraham en zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers zij, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar er geen wet is, is ook geen overtreding. Daarin is uit het geloof, is het uit het geloof op dat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor, de hele voor het hele nageslacht, niet voor dat uit de wet is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allemaal. Zoals geschreven staat: ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God die doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze er zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds gestorven was of verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Die was 10 jaar jonger. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt door het geloof terwijl hij God eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend aan ons, namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en is opgewekt om onze rechtvaardiging. En dan gaat eigenlijk Paulus een heel rukje door met Romeinen 5, 6 en 7. Nou, daar heb ik het nu niet over, maar dan doe ik het eerst erg waar. We gaan nu eerst zingen. Gezang 4, 27, 1 en 2 en daarna probeer ik de preek door te geven. Broeders en zusters, ik zou u willen verzoeken om na de preek uit het bekende gezang te zingen 473 vers 1, 6 en 10 als antwoord op de verkondiging. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus, dat is het belangrijkste. Wat zullen we daar zeggen? Zo begint het gedeelte. En die opmerking die brengt ons eventjes een stukje terug naar Romeinen 3. Want als Paulus zegt, wat zullen wij dan zeggen? Dan zegt hij iets van het voorgaande. En Romeinen 4 sluit dus aan op dat alles wat hij gezegd heeft in Romeinen 3. Want dat laatste vers is een soort deur, een scaniervers. En Paulus laat zien dat hij een vraag opwerkt. Wat staat er in dat laatste vers? Doen wij door het geloof de wetten niet? Nou, wat is het antwoord, zegt hij eigenlijk. En Romeinen 4 vers 1 geeft het antwoord op de zelfgestelde vraag. Paulus redeneert in zijn brief wel vaker op deze manier. Als je Romeinen 6 vers 1 vers 15 en Romeinen 7 en Romeinen 8 erbij pakt, dan kom je die uitdrukking heel veel tegen. En het antwoord van de apostel sluit altijd discussie af voor 100%. Maar ja, laten we toch even de vraag in deze inleiding eventjes wat breder bekijken. Rome is de hoofdstad van het Romeinse Rijk, een gemeente aanwezig gesticht door anderen. Ik zelf denk door Aquila en Priscilla en wat andere zendingswerkers uit Azië. Tenminste, als ik het boekje van Van Brugge mag volgen. Het raadsel van de Romeinenbrief. Ik kan het u aanbevelen, het is heel leuk om te lezen. Hoofdstad van het Romeinse Rijk en die gemeente die bestaat uit Joden en Heidenen. En Paulus, ex-vervolger van de gemeente, ex-fariseer, heeft al die Joden en al die Heidenen beticht van zondaar te zijn. En zelf zegt hij als apostel, ik ben de allergrootste, want ik heb de gemeente vervolgd. En al die zondaars uit Joden en Heidenen, die worden door het geloof gerechtvaardigd door de Jood Jezus. Die gemeente in Rome, broeders en zusters, dat is een hele interessante gemeente. Want hoewel je in Handelingen steeds ziet dat Paulus van de Joden zich verwijdert en steeds meer, Handelingen 14, 13, 14, naar de Heidenen gaat, is die gemeente in Rome een tussenstation. Daar is een machtige synagoge in Rome. Maar de breuk met het Jodendom is nog niet de zaak. Er is nog een contact van de gemeente zoals die was in Jeruzalem met het Jodendom. Nou, hoe staat het dan met de band met de God van de Joden? Anders gezegd, de God van Abraham. Dat is eigenlijk de vraag. Daarbij speelt ook nog dat die Joden zich, al waren ze dan christen, zich beschermengelen tussen aanhalingstekens van de wet voelden. En Paulus moet dat wel goed beseffen, dat hij daar met zijn handen af moet blijven. Nou, we zijn in de vorige hoofdstukken diep ingegaan op Joden en de wet. Maar in één zaak is hij onvermurwbaar. De zaligheid is door het geloof zonder werken der wet. Of ze nou willen of niet. De besnijdenis, nou dat is ook een bittere pil voor de Joden, is alleen zinvol als er echt een leven uit het geloof van de Heer Jezus Christus opvolgt. Als je christen bent geworden, dan wordt die besnijdenis pas zin. En als je denkt dat je rechtvaardigheid kunt bereiken op grond van het verbond van de schaduw, besnijdenis, feesten, dagen, vasten, noem het maar op, dan kun je het vergeten. Er is maar één weg tot behoud. Dat is Jezus voorgesteld als zoenmiddel. En u begrijpt, als ik dat allemaal zo even herhaal, eigenlijk dat Paulus die Joden het een en ander heeft uit te leggen. Hij spreekt over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Heere. Nou, die heeft zich aan Mozes bekendgemaakt. En hoe zit het nou met Abraham nu? De Joden stammen af van Abraham, maar de heidenen, hoe steekt hun band met Abraham nu in elkaar? Hoe staan zij ten opzichte van het Oude Testament? Discussie genoeg in Handelingen, dat blijf ik even aan. En Paulus wil echter in de gemeente in Rome, omdat die discussie ook nog niet speelt, deze vragen voorkomen. Dat is eigenlijk het doel van zijn brief. En Paulus zal Paulus niet zijn als hij de zaak even grondig bij de horens vat. De koe dus. En hij begint het vierde hoofdstuk van zijn brief met: wat zullen wij dan zeggen? Waarvan moeten we dan wat zeggen? Nou, van de stelling die Paulus in het laatste vers van Romeinen 3 heeft opgeworpen, doet het geloof de wet teniet. Maken we door het geloof de wet werkeloos? Nou zegt de apostel dat niet. Wij bevestigen, onderschrijven, dat betekent dat woord de wet. En om de argumentatie van Paulus nu goed neer te zetten, nog één puntje. Dat is Romeinen 4 vers 1, want ik zei al dat ik daarop terug zou komen. Ik ga niet al die vertaaltechnische toestanden met u delen. Ik leg u een vertaling voor zoals ik hem gevonden heb. En ik hoop dat u die mee kunt nemen. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader naar het vlees gekregen heeft, dat staat er. Maar ik lees dat Abraham in zijn aardse bestaan heeft gevonden. Er zijn er weer een serie woorden die in verschillende handschriften verschillend staan en sommigen ontbreken. Dus ik heb het een beetje moeten aanvullen, gewoon op grond van intuïtie. Abraham vindt iets. Hij komt het als het ware tegen als een schat in de akker. En als hij ploegt, bij wijze van spreken, dan komt die schat boven de grond. Nou, een thema. Abraham, de vader van Jood en Heiden. Abraham vindt gerechtigheid. Abrahams gevonden gerechtigheid is voor Jood en Heiden. En Abraham is de vader van ons allen. Dat zijn mijn drie punten. Eerst maar, Abraham vindt gerechtigheid. Is de eerste gedachte. Op deze vertaling zijn we uitgekomen in vers 1. Wat houdt dat in als je iets vindt? Nou, ik heb af en toe het geluk gehad een briefje van 5 te vinden. Moet ik toch wel heel erg bekennen dat ik er ook wel wat naar zoek. Het loopt wel eens zo bij die winkels te kijken, want die mensen die zijn nogal slordig met hun portemonnee of er niet één uitgewaaid is. Het is me 2 keer gelukt. Dan wil je zeggen dat ik altijd met mijn neus naar de straat loop, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik vind het toch wel leuk om het te vinden. Wat heeft Abraham gevonden? En wat gebeurt er als je iets vindt? Nou, ik heb er voor dat briefje van 5 niks gedaan. Ik heb het in mijn portemonnee gestopt. Zo zachtjes gezegd, dank u, beste slordige mens. Maar Abraham vindt wat anders. Maar als je wat vindt, dan heb je het dus niet verdiend. Je hebt er niet voor gedaan. Je hebt er niet voor gewerkt. Hij heeft gerechtigheid gevonden. En dan duikt die apostel Paulus in de geschiedenis van vader Abraham. En dan komt hij eerst uit bij Genesis 15. Dan zit Abraham eigenlijk wat in zakkenas. Ja, hij ziet samen met zijn vrouw zijn leeftijd toenemen en moet in vredesnaam hij nog een kind verwekken. Sarah komt tussentijds nog wel met een oplossing om dat maar via Hagar te regelen. Dan wordt er wel een kind geboren, maar niet de zoon van de belofte. En Isaac wordt pas geboren als Abraham 100 jaar is en ik zei al Sarah 90. Ik moet er eigenlijk niet aan denken dat ik dan nog vader zou worden, als ik zo vrij mag wezen. Ik ben blij dat ik ze groot heb. Ze zijn het huis uit en ze bekijken het maar even. Dat zijn natuurlijk een beetje plastisch. Ja, je blijft contact houden. Maar ik hoef niet meer voor ze op te draaien wat dat betreft. U begrijpt wat ik bedoel. Abraham zit in Achenas. Maar wat is er nou gebeurd voor Genesis 15 en vers 6? Nou, toen heeft hij eigenlijk Kanaan veroverd toen hij Lot bevrijdde uit de handen van koning Kedorlaomer. Hij heeft Kanaan veroverd, hij had het, want dat was de bezettende macht en die had hij verslagen, dus was hij eigenaar. Militair gezien. Hij geeft het terug. Die koning van Sodom en Gomorra, die hem moest op een gegeven moment, wilde alles wel geven, maar Abraham zegt, niemand zal zeggen dat iemand anders Abraham heeft rijkgemaakt dan God alleen. Alsjeblieft, maar mijn verbondsvrienden, die moeten wel een deel krijgen. Maar ja, dan is het allemaal voorbij en dan zit Abraham een beetje in zak en as. Dan zegt God tegen hem, Abraham, ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn. Nou, heren, hoe dan? Niet de maskener Eliezer zal mijn erfgenaam zijn. Nee, je zult zelf een zoon krijgen. Ga naar buiten en tel de sterren. Nou, 1, 2, 3, 4, veel. Kan hij niet. Zo zal uw nageslacht zijn. En dan staat er een heel belangrijk vers wat Paulus hier citeert. Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo komt Abraham rechtvaardigmaking tegen als een schat en neemt die schat aan door het geloof. Werken levert loon op, dan wordt je betaald. Soms niet eens genoeg, maar goed. Vinden die piloten in Spanje en Frankrijk, die staken nog steeds. Maar je wordt afgerekend op de prestatie die je levert. God rekent toe. Dat houdt in dat de Heer gewoon doet alsof je het zelf zou verdiend hebben, maar Jezus heeft het gedaan en het wordt jou toegerekend door genade, door geloof. Nou, dan gaat Paulus nog even op visite bij David. En citeert Psalm 32. Nathan de profeet heeft David een bezoekje gebracht, ontmaskerd als moordenaar en echtbreker. Bathseba is nu wel koningin, maar de heidenen lasteren God. David heeft geen been meer om op te staan. En hij beleidt in Psalm 51 zijn zonde. En dan belooft de Heere vergeving. De zonde is bedekt. Verzoend. Wordt niet toegerekend. Welzalig de mens wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. De zonde bedekt en met isop gereinigd. En dat verwijst naar die grote verzoendag. Schep in mij een rein hart, o God, bid de apostel, bid David. Bid David. Nou, dat is het onderwerp voor het tweede punt. Abraham vond gerechtigheid, maar geldt die nou ook voor de Joden en de heiden in de gemeente? Hoe wordt nu die wet bevestigd en dat schaduwverbond vervuld? Nou, kort even, wat is nou eigenlijk verzoening? Nou, dat legt Paulus in Psalm, David in Psalm 32 uit. En David weet heel goed dat hij de dood verdiend heeft. Neem uw Heilige Geest niet van mij, schep in mij een rein hart. En dan God, die rekent hem de zonde niet toe. Je reinigt hem. Hij hoeft niet te sterven. Hij krijgt wel straf. Waarom? Colossenzen 2 vers 13. U bent vanuit uw overtreding door de opstanding van Christus levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. Nou, ik heb het wat ingekort, omdat we nog veel te doen hebben. Het is tijd om naar het volgende punt te gaan. Abrahams gerechtigheid voor Joden en heiden. Nou, het genade karakter van die rechtvaardigmaking heeft de apostel nu wel duidelijk gemaakt. Het is een gift door het geloof. Maar mogen Joden en heidenen nu allebei Abraham een vader noemen? En het antwoord van de apostel hangt samen met de plek van de besnijdenis in het leven van aartsvader Abraham. Er wordt het Haran geroepen, hij vertrekt naar Canaan met Gods belofte op zak. Hij is onbesneden, ook als in Lot bevrijd. En op een gegeven moment krijgt hij God op bezoek in Genesis 17. Heeft hij al eens die beloften achter de rug? Heeft God al tegen hem gezegd, Abraham, je gelooft en het wordt je gerekend tot gerechtigheid, rechtvaardigheid, zo u wilt. En dan wordt voor de geboorte van Isaac het verbond van de besnijdenis ingesteld. Het verbond met Abraham. Er zijn dus pakweg tussen Genesis 15 en 17, 12 tot 15 jaar verlopen. Tussen de rechtvaardigverklaring van Abraham en het werkelijke stukje besnijdenis, het verbond, zit een hele lange tijd. Abraham zegt nog tegen God, als hij op zijn oude dag samen met Sara nog een zoon beloofd krijgt. Nog mag Ismaël nou voor uw aangezicht leven. Ook Ismaël wordt gezegend, maar de zegen uitlopend op Christus gaat via Isaac. Trouwens, dat is een zegen welke door geloof zijn weg vindt naar alle volken. Paulus legt het uit in Galaten. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en zijn zaad gedaan. Zaad is een enkelvoud en het draagt een meervoud in zich. Een veld met sla. Er staan veel meer slaplantjes dan één. Paulus gebruikt in Galaten 3 vers 16 om te laten zien dat Gods belofte via het zaad van Abraham naar Jood en naar heidenen toekomt. Terug naar Abraham werken die beloften dus kreeg toen hij nog niet besneden was. Dat wordt hij pas later. Er is trouwens een hele operatie, want alle Eliezer moet eraan geloven. Later Ismaël, die is ook al een jaar of 15. En dan Isaac. En dan, ja, dan komt die belofte met de grote sprong via Jacob eigenlijk bij Mozes terecht. En bij Israël als volk. En hoe redeneert de apostel nu? Hij gebruikt die tijd die er is tussen het ontstaan van het krijgen van de belofte en de daadwerkelijke besnijdenis als argument. En hij doet het geweldig. Hij vraagt nu, wat betekent de besnijdenis nou voor Abraham zijn zaligheid, want hij had de belofte al voordat hij werd besneden. Dat was 15 jaar later ongeveer. En als hij eindelijk een kind krijgt, dan ga ik even door naar Genesis 22 en daar offert Abraham zijn zoon daadwerkelijk in Gods ogen. En dan worden de beloften van Abraham onberouwelijk. God zweert ze aan hem. Vandaar dat wij ze nog mogen geloven. Nou, wat betekent nou die besnijdenis voor Abraham? In feite dit. Paulus vat in Romeinen 4 zijn leven samen. En dat Gods beloften onherroepelijk worden. En dan zegt hij eigenlijk dit. Ja, ik geef door het geloof een volle zegen. Vervuld wordt het allemaal in de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2. Nou zegt de apostel. Hoe wordt nou het vaderschap van Abraham effectief voor Jood en Heiden? Nou, als we door Jezus Christus nageslacht van Abraham worden, ook de Joden. Want Jezus zegt in Johannes 8, ja, ik weet dat je Abrahams nageslacht bent. Maar je wilt me doden en je hebt de duivel te vader. Dus dat scheelt niet, dat scheelt toch het een en ander. Nee, het gaat erom dat Jood en Heiden samen geloven dat Abraham een vader is door het geloof. Ik ga door naar het laatste punt, hoewel hier nog wat meer staat, maar de tijd die draait ook, zie ik op mijn klokje. Abraham, de vader van ons allen. Paulus gaat verder niet alleen van hem staat dit geschreven, dat het heil hem is toegerekend. Integendeel, nu komt de gemeente vol in beeld en Paulus brengt dit heil, deze redding, deze verzoening naar ons toe door Christus. Wat zegt de apostel in Romeinen 4? Maar ook ter wille van ons. Aan wie het toegerekend wordt, aan ons, namelijk die geloven in hem, die Jezus uit de Heere, onze Heere, uit de doden heeft opgewekt. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Duidelijk kan de apostel niet zijn. Hij neemt ons hier mee naar Goede Vrijdag en naar Paaszondag. Hij neemt ons hier mee naar het kruis en naar het graf. Hij is overgeleverd en het kruis is leeg. Maar Jezus heeft daar wel de voltallige schuld betaald van u en mij. En die compleet volmaakt totaal uitgeboet. Discussie over dit feit is een verloren tijd. Het is volbracht. De schuld is betaald. De smarten geleden. Volbracht. Een eeuwige verzoening is aangebracht, tot stand gebracht. Hij rees uit het graf door eigen kracht. We hebben donderdag hemelvaart en dan pakt de apostel Paulus het weer op. Want Jezus is nu koning op de troon van David. Ik zeg dit expres zo. Ik geloof openbaring 20 kan op veel manieren worden uitgelegd. En ik weet niet hoe je hierin onderwezen bent. Maar ik geloof in ieder geval in de openbaring 20 in een regering vanuit de hemel. Samen met de heiligen. En daar laat ik het even bij. Christus is nu koning op de troon van David. Dat is het argument van de apostel. En hij zegt eigenlijk doorgedrongen dat ieder kind van God nu al met Christus is verheerlijk en geplaatst is in de hemelse gewesten. Hij is aangenomen in de geliefde en volkomen bekleed met de gerechtigheid van Christus. Alsof hij een nieuw pak heeft aangedaan. Dit is de plaats waar wij nu mogen vertoeven. We staan in de genade voor het aangezicht van Christus. Dat is een term uit de offerdienst, want dat stond de hoge priester 1 keer per jaar voor de ark met die kom met bloed. Nou, dat klinkt allemaal hoog en verheven. We staan in voor Gods aangezicht. En daar staat een woord, dat is, je mag daar staan, je hebt er eigenlijk door geloof recht op om er te staan. Maar als je mijn zolen bekijkt, daar zal nog wel wat grond onder zitten. Onderpoets ik die trouwens boven ook niet. En mijn vrouw die loopt ze gelukkig af en toe eens na, want schoenen poetsen, dat heb ik, na mijn diensttijd heb ik dat niet meer gedaan. Dan moest ik zoveel schoenen poetsen dat ik het nu nooit meer doe. Maar wat is dit hoog? Wat is dit verheven? We leven nog op aarde. Maar maat 45 in het stof. Laten we dat nou maar niet vergeten. Het hemels leven is een eeuwig leven. En het eeuwig leven een hemels leven. We zijn mensen, dat weet de apostel ook. En dat zegt, en daarom zegt een vers in de Galatenbrief. En ik zeg het een beetje vrij, want er staat er in Grieks wat anders. Maar voor zover ik nu nog op aarde ben, in mijn aardse bestaan leef, kan ik slechts met geloofsogen kijken en dan mag ik Jezus zien door het geloof met heerlijkheid en macht bekroond. En dan mag ik leven door het geloof. Nou, dat is tastbaar. Leven door Gods woord. Leven uit de belofte die God en zijn woord aan u heeft toegeschreven. Dan zegt u nou, domineetje, zoals altijd weet je het weer goed, maar even rustig aan. Even een pas op de plaats. Niet te vlug. Het kan allemaal wel aanstekelijk zijn, maar ik ben een mens. En ik ben een zondeontvanger en geboren, en vergeet dat nou alsjeblieft niet. Ik ellendig ben, zegt de apostel, en ik zeg het hem vaak na. Nou, broeders en zusters, hoe kan ik dat nou vergeten? Ik ben toch niet zonderloos. Ik worstel met diezelfde dingen. Ik ben niet volmaakt. Ik word het hier ook niet op dit ondermaanse. Paulus zegt, en dat zeg ik hem na, al mijn eigen gerechtigheid en werk, heiligheid, en ik heb nog zat. Dat kan, en in Friesland zeggen ze aan de diek. En dan moet ik dinsdagavond moet ik mijn container klaarzetten, of de groene, of de papier, of de huishoud. En dan wordt hij meegenomen en dan kan ik hem weer ophalen. Aan de weg. Maar wat zegt die apostel als hij dit ook allemaal zegt? En dat verlangen, dat heb ik met de apostel gelukkig gemeen. Dat is genade, hebt u dat ook? Ik verlang naar Christus en hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Nou, die kracht is nu een kracht door geloof. En dan zegt die apostel Paulus, apostel Paulus zegt het ook wel, maar Jezus zegt het in Mattheüs zelf. Als je daar nou mee worstelt, hè, kom dan tot mij die vermoeid en belast bent. Ik geef rust. Kom, leert van mij, want dan heb je een zachtmoedige leraar en niet die harde van de wet, die fariseeën, want dat bedoelt hij Mattheüs zelf. Nou, ik heb heel wat over u uitgestort, lieve broeders en zusters. Maar mijn vraag aan u is, durft u het nu aan? Het leven met de Heer Jezus Christus. Zo heeft Abraham ook geleefd. Aan hem is het evangelie gebracht, zegt de Hebreeënbrief. Aan hem zijn beloften gegeven, maar aan u en mij ook. Ze zijn voor u en mij bedoeld. Durft u het aan ze door geloof te pakken, door geloof te leven? In mijn gebed bad ik, broeders en zusters, de Heer komt spoedig weer. Ik ben er ook heilig van overtuigd. Een vuilheid wordt er over de gemeente gestort. Ik heb het gezien. Een rivier die stroomde. Met vuil. Met kadavers. Met lijken. Met oud papier. Met plastic en alles. En hij stroomde maar, die rivier. Hij stroomde maar. Al 10 minuten lang zag ik hem. En de mensen dronken ervan. En ze wasten zich erin. En ik moest gelijk denken aan het boek Openbaring. Wie vuiler wordt, dat hij nog vuiler wordt. Maar wie reiner wordt, laat hij nog reiner worden. De Heer komt spoedig weer. De vijgenboom bloeit. Dat is Israël. Als de volheid der heidenen is binnengegaan, als dan zal gans Israël behouden worden. Het evangelie maakt weer een switch terug, zoals het in Handelingen een switch naar de heidenen heeft gemaakt. Maar als Israël in volheid tot geloof komt, dat men in volheid leeft in het land der belofte. Want hoewel ik nog niet in een vrederijk geloof, geloof ik wel dat God bij machten is om daar de schepping leuk op zijn kop te zetten en veel en verbondszegen te geven. Het land vloeiende van melk en honing. Want als ik de Bijbel goed bestudeer, is het dat nog niet geweest. En dan komt Jezus weer. Nadat de antichrist nog een poging heeft gedaan en daar is hij nu al mee bezig om te verleiden, om te bevuilen, om moeilijk te maken, om een strijd te strijden, om mensen afvallig te maken en noem het maar op, maar in de legerplaats der heiligen, zoals het in Openbaring 20 staat, bent u veilig. Vlucht erheen, hou het vast. Want als Jezus komt met zijn witte troon, als de rechter van hemel en van aarde, sta dan rechts. U staat toch rechts, ik geloof dat u rechts staat. Schapen of de geiten, dat is hetzelfde Griekse woord. En dan hoort u dat geweldig, ik wou dat het morgen was. Kom in, gezegende van de Heer, kom in, kom maar binnen. Want het koninkrijk der hemelen is voor u bereid, vanaf de grondlegging der wereld af. Amen. We zullen samen danken en daarna zingen we onze slotzang. Dat is, even kijken hoor, we zijn 346. En in het voorspel broeder de Jaken de collector. Daarna mag ik u zegenen en zingt u het Amenlied, de gezang 456 vers 3. Yes. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst. Dank u voor de prediking. Dank u voor, ja, vrijmoedigheid te brengen wat ik bracht. Dank u dat er fijn geluisterd werd. Ik weet, het is allemaal niet simpel. En ik weet ook dat ik er op een gegeven moment soms veel te veel in stop. Maar dat ben ik nu eenmaal. Wil u vragen, Heer, of u deze preek in ons hart wil laten landen. Laten we erop kouwen, laten we ermee bezig zijn, laten we er naar zoeken, laten we het geloven. U komt spoedig. Heren, laten we gereed bereid zijn, want daar gaat het om. Dat we klaar zijn. Dat we verlangend naar uitzien, maar ook dat we zien wat er gebeuren gaat. En ook dat we zien dat we gevaar lopen. Maar ook dat we zien dat Jezus alles overwonnen heeft. Dank u voor deze dienst, voor de vrijmoedigheid. Dank u voor het luisteren. Breng ons veilig waar we worden verwacht. Om Jezus wil. Amen. Verhef dan uw hart tot God, ontvangt de zegen van de Heer, want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.